lezen wij ook Psalm 81.
Voor een opperzangmeester op de Gittit, een psalm van Asaf, zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht de God van Jacob. Heft een psalm op en geeft de trommel die lieflijke harp met de luid. Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemde tijd, op onze feestdag. Want dit is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef. Als hij uitgetogen was tegen Egypteland, alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riep gij en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba, Sela. Mijn volk, zeide ik, hoor toe. En ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mijn hoorde. Er zou onder u geen uitlands God wezen. Gij zult u voor geen vreemde God nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet gehoord en Israël heeft mijne niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelen in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinselijk onderworpen hebben, maar hun liedertijd zou voor eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarven. Ja, ik zal u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen.
Tekst voor de prediking van morgen, ook in deze doopdienst van Dilaino, is Psalm 81, vers 11. We lezen dit vers nog één keer, vers 11 van Psalm 81. Ik ben de Heere uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Open je mond. Dat is het thema voor de prediking. Open je mond. Dat beveelt God en het belooft God. Dus Gods bevel en Gods belofte. Doe je mond open. Gods bevel en Gods belofte. Dilaino, we hebben met jou toegeleefd naar deze ochtend. Jij al veel langer dan de meesten onder ons. Het was iets wat je al heel lang meedroeg in je hart, waar je veel over gesproken hebt, ook met je pleegouders en andere mensen om je heen. En zeker in de achterliggende maanden, toen het steeds duidelijker werd dat we deze doopdienst zouden ontvangen uit de hand van de Heere, liet je het aan iedereen weten en ook zien. Denk aan die map die je gemaakt hebt. Ik denk dat veel mensen, te beginnen bij de klasgenoten, het gezien hebben, een map die je gemaakt hebt en waarin ook prachtige inlegvellen zijn gelegd door verschillende mensen, door je moeder, pleegouders, andere mensen om je heen. Het is ook gewoon een blijde dag vandaag. Dat mag ook gewoon gezegd worden, een bijzondere dag. Een dag van vreugde en een dag van blijdschap. En zo begint eigenlijk ook Psalm 81, met vreugde en met blijdschap. Die vreugde te vieren, gemeente, en dan zitten we natuurlijk ook in het Oude Testament, wordt letterlijk alles van stal gehaald, als ik het zo mag uitdrukken. Allerlei muziekinstrumenten, bazuin of een shofar, harp, luid, allerlei instrumenten die juist in het Israël van het Oude Testament gebruikt werden om vreugde, liederen en psalmen te zingen. Het is trouwens ook tijdens een bijzonder moment dat deze psalm klinkt, dat verwijst ook vers 4 naar om de bazuin, de shofar, te blazen in de nieuwe maan. Wij hebben een zonkalender, Israël heeft een maankalender. Dat betekent dat de dag eindigt en begint met zonsondergang en opgang. En dat ligt in onze tijd en in onze cultuur, in ons land anders. Wat ook duidelijk is, en dat wordt ook wel gedacht en ik denk ook wel met reden, is dat deze psalm tijdens het nieuwjaar wordt gezongen. Wanneer het nieuwe jaar weer begint, de eerste dag van de maand Tisri. Ook een bijzonder moment. En dat bijzondere moment, nieuwjaarsdag, een nieuw begin, een nieuw jaar, een nieuw leven, dat voor het volk ligt en dat in zekere zin vanmorgen ook voor die Lino ligt, een nieuw begin, een nieuw leven, wordt gemarkeerd door deze psalm. Een psalm waarin de Heere is terugkijkt, de periode die achter het volk Israël ligt. En ik zit nu bij vers 5 en 6. De Heere roept de geschiedenis weer in herinnering. Hoe hij het volk Israël uit het land van Egypte uitgevoerd heeft. God heeft het volk daar opgezocht. Het was van iedereen veracht, verstoot. Het werd mishandeld en onderdrukt door die boze farao die dit volk alleen maar wilde gebruiken om het uit te buiten. Als een slavenvolk moesten ze hard werken. Maar God bezocht dit volk. God zocht het volk op. Dat zegt de Heer ook heel letterlijk. Vers 7, dan is de Heer in deze psalm voor het eerst aan het woord. Vers 1 tot en met 6 spreekt de dichter. En hij leidt het spreken van de Heer in aan het slot van vers 6 met die merkwaardige uitdrukking. Ik heb gehoord spraken die ik niet verstond. Dat is een beetje een omslachtige uitdrukking voor ons gevoel. De dichter wil duidelijk maken, wat ik nu vermeld is een spraak, een woord van iemand die boven ons leven staat. Die op een andere manier tot ons spreekt, tot mensen onderling, dan dat wij dat gewoon zijn. Op hetzelfde niveau, hetzelfde vlak, of van oud naar jong, van ouder naar kind, van juffrouw naar leerling of op een andere manier. Wie nu gaat spreken, zo wil de dichter zeggen, die is heel anders. Spraak die ik niet uit mezelf kan verstaan. God spreekt. Nu, dat is al vanaf vers 7 dat de Heere zelf letterlijk aan het woord is. Dat is trouwens ook wel bijzonder in de psalmen. Dat de Heere zelf heel letterlijk spreekt. Normaal is een psalm een antwoord op Gods woord. Een loflied, een gebed, een belijdenis. En er zijn maar een paar psalmen onder de 150 psalmen waar God zelf heel direct spreekt. En hier in deze psalm spreekt de Heer ook zelf. Dat is ook alle reden toe natuurlijk. Zeker als we nog even denken aan het moment waarop psalm 81 klinkt. Aan het begin van het nieuwe jaar. Aan het begin van een nieuw leven. Dan wordt er niet alleen gebeden om Gods zegen, om Gods zorg. Maar wat is het groot en wat is het genadig als de Heer aan het begin van het nieuwe jaar ook zelf spreekt met het oog op het jaar, op het nieuwe leven dat voor ons ligt. De Heere herinnert in vers 7 aan zijn ingrijp in Israël. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken. Je stelt je dat gewoon voor je, die slaven die in Egypte stenen moeten bakken, zware stenen moeten sjouwen en tillen om dat te brengen op de bouwplaats. Alles gebeurt met de hand. Wel zegt God, ik heb ze onder die zware last van slavernij, van stenen weggehaald en hen meegenomen aan mijn hand om ze te brengen naar het beloofde land Kanaan. Zijn handen zijn van de potten ontslagen, het huishoudelijk werk, ander werk dat ze moesten doen in de huishouding van de Egyptenaren, waar ze werden uitgebuit, waar ze werden afgeranseld, waar ze vernederd werden, waar ze uitgestoten werden. God heeft hen uit die ellendige situatie onttrokken. In de benauwdheid, vers 8, riep gij en ik hielp u uit. Ik hoorde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. De Heere zegt, in die benauwdheid, in die moeilijke periode in jullie leven, toen je van geen enkele kant hulp en bijstand kon verwachten, toen farao uiteindelijk maar op één ding uit was, en dat was het uitroeien van dat slavenvolk. Denk maar kinderen, en die Lino begon daar nog over, de geschiedenis van Mozes. Ik denk dat jullie dat, zonderschool heb je dat in ieder geval gehoord, en ook op school zelf misschien wel, zie je wel. Mozes in dat biezen mandje die door de Heere gered werd uit de Nijl, uit het water van de Nijl. De farao had maar één doel op het oog, alle jongetjes van Egypte uitroeien. Het volk moest ontkracht worden, uitgeroeid worden. Het recht om te bestaan werd hun ontnomen, ze hadden geen kans meer om te leven. Wel, in die ellendige, verdrietige, benauwde situatie begon het volk te roepen tot God. En God hoorde, verhoorde en redde uit, vers 8. De Heere gaf antwoord. Vanuit het donder, zware onweer, waarmee de vernietiging van farao en zijn leger gepaard ging bij de Schelzee. Hij schrikte daarmee de farao af. En het was ook een aankondiging van het definitieve oordeel dat God over Egypte voltrok. De Heere sprak en beproefde, vers 8, zijn volk aan de wateren van Meriba. Dat was de eerste moment waarop de Heere zijn volk beproefde of ze hem ook durfden en konden en wilden vertrouwen. Of ze de Heere ook lief hadden gekregen om wie hij is en om wat hij heeft gedaan. Nu, God keek terug in deze vers. De Heere kijkt niet alleen terug, de Heere spreekt nu het volk ook aan. Ik zit nu bij vers 9. Mijn volk, zei ik, hoor toe, ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoort het. Daar zal onder u geen uitlandsgod wezen, gij zult u voor geen vreemde god nederbuigen. Nou, dat hebben we vanmorgen ook teruggehoord in de lezing van de wet. Geen andere goden dienen naast de Heere, de God van Israël, vader van de Heere Jezus Christus. En dan komen die woorden die vanmorgen centraal staan. Ik ben de Heere uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Voordat God beveelt, doe uw mond wijd open, heeft hij eerst verteld wie hij is. Is dat nodig? Ik denk het wel. Ik denk dat onze kinderen dat nog beter begrijpen dan ons als volwassenen. Stel je nou eens voor, kinderen, je bent buiten aan het spelen hier in Sliedrecht of in een andere plaats, met elkaar aan het voetballen of een spel aan het doen. En er loopt opeens een vreemde man langs. Die roept naar jullie en die zegt dat jullie iets moeten doen. Dan staan jullie allemaal stil, misschien is het heel onschuldig. Je kijkt naar die man, je kent hem niet, maar je hoort meteen een stemmetje hier van achteren. Vader of je moeder of je ouders hebben altijd gezegd, niet naar een vreemde man luisteren. Niet doen wat hij zegt. Nou, ik hoop dat je dat dan ook doet. Dat je omdraait en wegloopt. Het is wel de vraag of je veilig bij die man bent. Of bij die mevrouw. Of hij ook eerlijk is. Je kent hem niet. Je weet het niet. En daarom luister je niet. Nu, zo is het ook juist met de Heere. God vertelt eerst wie hij is. Wat hij heeft gedaan. Lang geleden. Tot op de dag van vandaag. En dan pas zegt hij: doe je mond wijd open. De Heere wil dus eerst vertrouwen wekken. En dat doet hij maar op één manier. Door te wijzen op wat er allemaal al in je leven en in uw leven is gebeurd. Wat haalt de Heere naar voren, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, om uit te leggen wie hij is? Wel, kijk maar naar vers 11. Ik ben de Heere, uw God. De Heere, met 5 hoofdletters. Uw God, dat is het tweede. Ik heb u uitgevoerd, dat is het derde. Waar vandaan? Uit Egypte. Dat betekent dat slavenhuis. Dat is het vierde. Vier dingen, zegt de Heere, over zichzelf, voordat hij tegen u, jou en mij zegt, doe je mond wijd open. Ik wil dat vanmorgen heel kort en heel concreet aan de hand van de doop uitleg. Allereerst maar, ik ben de Heere, met 5 hoofdletters. Dat betekent, en dat hebben we in de achterliggende maanden meer dan eens gezien, gemeente, dat de Heere zegt, ik ben erbij. Ik kwam erbij. In Egypte, daar zocht ik jullie op. Jullie werden daar vernederd en veracht. De kans was heel groot dat jullie daar werden vermoord en omgebracht. Ik kwam erbij. Waarom? Ik hoorde uw gebed. Ik dacht aan mijn verbond en aan mijn belofte. En ik handelde naar wat ik had toegezegd, beloofd had. Ik ben de Heere. Uit mijzelf kwam ik naar jullie. Toen jullie door iedereen in de steek werden gelaten. Toen je alleen stond. Eenzaam werd. Niemand had om op terug te vallen. Kwam ik erbij. En haalde je eruit. Hoe komt God erbij? Vanmorgen hier in de kerk is er maar één die vanmorgen gevoeld heeft hoe dicht God bij ons komt. En dat is die Lijno. Je voelde het water die Lijno langs je voorhoofd gaan. De Heer wil daarmee laten voelen dat hij erbij is. De meesten onder ons hebben dat al heel jong gevoeld. Nou, maar nu hoor ik een kind zeggen, dat weet ik niet eens meer. Mijn vader of mijn moeder heeft me dat later verteld. Misschien wel van de week. Toen we het hadden over de doop van die Lijno. En we vanmorgen hier in de kerk zitten. Meekijken thuis. Toen kwam het ook over mijn doop. En vertelde mijn vader en mijn moeder dat ik in de armen van hem of haar bij het doopvond werd gebracht. En daar gedoopt werd. Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op die Lijno. Hij kan het laten vertellen. Hij weet het zich dan nog te herinneren. Het moment hier, de mensen die erbij waren, de map die hij heeft, andere herinneringen, kaarten die hij zal ontvangen in de komende dagen, ook vanuit de gemeente, ik weet het zeker. Allemaal herinneringen aan toen. Toch denk ik heel voorzichtig en ik begrijp het wel dat je niet jaloers hoeft te zijn. Die Lijno hoort het nu. Zij 10 is. Ik ben met je. En jij hoorde het al toen je 0 was. Klein babytje. Ik ben met je. En als het goed is hebben je vader en je moeder al vanaf dat je kon bidden, spreken en luisteren. Tegen jou gezegd, leg je hand op je voorhoofd als je bidt. Vraag aan God, Heere, wilt u niet alleen bij mij zijn, maar ook in mij wonen. In mijn hart en in mijn leven. Dat u er echt helemaal bij bent. Het tweede wat hier doorklinkt, kijk u maar even met me mee, daar staat uw God. Voordat God beveelt, doe je mond open, zegt de Heer ook heel nadrukkelijk, uw God. Wat kan God zeggen? Juist ook tegen dit volk. Ik zei het al een paar keer, niemand wilde dit volk. In Egypte werd het uitgespuugd. Het werd misbruikt. Het volk werd uiteindelijk zo zwaar onderdrukt en vernederd. Dat deed Farao maar met één doel, om uiteindelijk dit volk naar de ondergang te brengen. Maar God kwam. En hij schreef in en hij bevrijdde het volk. En hij zei het ook letterlijk tegen de farao, bij monden van Mozes laat mijn volk uittrekken. En dan zegt de Heer in Exodus 4, ik vond dat een heel mooi gedeelte, ik moest ook vanmorgen denken, in de afgelopen week denken aan dit moment vanmorgen. Ik heb mijn volk tot een zoon gemaakt. Israël is mijn zoon, mijn kind. Laat hem uitvoeren. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen? Het volk had geen vader en had geen moeder. Het was veracht. Egypte en de farao konden met het volk doen wat ze wilden. Niemand keek er naar om. Kwam voor dit volk op. En opeens sprak de Heere daar door Mozes en naar Aaron. En hij zegt, ik ben de vader van dit volk. En ik kom mijn kind opeisen. Om hem mee te nemen uit Egypte naar het land waar ik dit kind wil hebben. Om daar te leven uit de vrijheid. Uw God. Dat klonk vanmorgen ook doorgemengd in de doopsbediening. Heeft u dat gehoord? En gezien? Het formulier zegt dat zo heel mooi. Dat deze God ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen geadopteerd heeft. Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. En dat is nou voor u en voor mij de enige recht en reden om aan de Heere te vragen: wilt u ook mijn God en mijn Vader worden? Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In de belofte heeft God ons toegeëigend. En wij mogen deze God ons door die belofte ook toe-eigen. Er is nog iets, gemeente, kijkt u maar even met me mee voordat we luisteren naar dat bevel. Dat hebben we ook nodig. Om vertrouwen te krijgen in God door te luisteren naar wie hij is. Daar staat: ik heb u opgevoerd uit het land van Egypte. De Heer wil als het ware zeggen: kijk eens achterom tegen Israël. Wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis? Alles heb ik gedaan. Uit Egypte gehaald. 40 jaar lang in de woestijn voor jullie gezorgd. In het beloofde land Canaan gebracht. Jullie kwamen daar in een gespreid bed. Het was aan het begin van de oogsttijd. De akkers lagen vol. De wijngaarden hingen vol met druiven. Alles stond als het ware gereed om gewoon in een ingericht huis intrek te nemen. En daar te gaan wonen en te leven voor mijn aangezicht. Opgevoerd uit het land van Egypte. Ik kan het niet nalaten, gemeente, om dit moment maar even uit te leggen aan de hand van een van de gelijkenissen die de Heere Jezus heeft verkondigd. En zo mogen die woorden ook lezen. Dat is de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Een vader die voor zijn zoon een prachtige bruiloft heeft aangericht. Zijn zoon gaat trouwen. Alles uit de kast gehaald. De keuken aan het werk gezet. De zaal is helemaal ingericht. Van tevoren waren de gasten al op de hoogte gesteld van die belangrijke datum. En op de dag zelf zendt hij dan zijn knechten erop uit. Na de gasten, en die hebben maar één boodschap: komt, want alle dingen zijn gereed. Alles staat klaar. In het Oude Testament is dat: ik heb u opgevoerd uit Egypte en gebracht in Canaan. In het Nieuwe Testament is het: komt, alle dingen zijn gereed. Reed, komt tot de bruiloft. Dat hebben we vanmorgen ook gezien, gemeente. Alle dingen zijn gereed. De doop is door Christus ingesteld na zijn opstanding. Toen alles op aarde klaar was, voleindigd was. Alles afgerond was. De zaligmaker ook in de bediening van de doop vanmorgen tegen u en mij en tegen jou kan zeggen: komt. Alles is gereed. Nou, laten we zo eens kijken, gemeente, naar dit bevel. Als we weten, als we weten vanuit de tekst wie de Heer is. Geen onbekende, geen vreemde man, niet iemand die nors boos kijkt, maar de Heere, uw God, zegt het vanmorgen tegen u, jou en mij: doe je mond wijd open. Het is eigenlijk wel een beetje raar, als ik het zo mag zeggen. Doe je mond wijd open. Ik denk dat het lang geleden is, Charlotte, dat je vader dat tegen jou heeft gezegd aan tafel: doe je mond open. Ze zullen wel tegen Charlotte en tegen de andere kinderen zeggen, en ik zeg dat als vader ook wel, vanmorgen nog gezegd tegen een van mijn kinderen: eet je bord leeg. We hebben haast. We gaan zo naar de kerk. We moeten klaar zijn om thuis naar de kerk te kunnen luisteren. Eet je boterham op. Je zegt dat alleen maar tegen hele kleine kinderen die in de kinderstoel zitten. En zulke moeder zijn er vanmorgen onder ons of ook thuis. Bord staat al voor dat kleintje, een lepel in je hand. Die lepel gaat naar dat mondje en dat kindje houdt dan de mond dicht. En dan zeg je automatisch, zonder bij na te denken: doe je mond open. Ziet u wat hier gebeurt? God behandelt ons niet als volwassen mens, maar als hele kleine kinderen. Die, als het gaat om het koninkrijk van God, totaal afhankelijk zijn van hem. Is dat ook niet een moeilijkheid voor ons grote mens? Dat in het koninkrijk der hemelen wij moeten worden tot een kind. Klein, kwetsbaar, weerloos, machteloos en totaal overgeleverd en afhankelijk van de Heere, uw God. Worden tot een kind, gemeente. We hebben het vanmorgen gezien in de bediening van de doop. God behandelt zondaren als kleine kinderen. Waarom onze hoogmoed, onze trots, onze verwaandheid, onze zelfgetroffenheid te breken, te verbrijzelen en ons voor hem te verootmoedigen. Onder zijn genade, goedheid en trouw. Let u er trouwens ook op dat de Heere dit moet zeggen. Wanneer zegt een moeder dat tegen een kind in de kinderstoel? Wel hoor ik een kind zeggen als mijn broertje of zusje zijn mond dicht houdt. Dan zegt mijn moeder het of mijn vader het. Doe je mond open. Er moet een lepel in met eten of met pap. Ziet u wat de Heere hier eigenlijk zegt over ons? Wanneer hij in deze psalm, psalm 81, naar ons toekomt. We hebben het net gezien aan de hand van de gelijkenis van de Heere Jezus. Komt, alle dingen zijn gereed. Mag ik zo eens wat noemen van al die dingen zonder volledig vanmorgen te kunnen zijn? Want die tijd heb ik niet eens. Dan denk ik allereerst aan wat er vanmorgen in de bediening van de doopcentraal kwam te staan. Alle dingen, dat is onder andere de vergeving van de zonde. Dat is een nieuw leven. Dat is vertrouwen. Dat is geloof. Hoop, liefde, vrede in mijn hart. De vergeving van de zonde. Vreugde in God. Gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zijn nabijheid tot in mijn ziel toe. Alle dingen. Reikt de Heere vanmorgen ons, niet voor het eerst voor de meesten onder ons, maar weer opnieuw aan. En als die hand zo naar ons uitgaat, moet de Heere tegen u, jou en mij zeggen, doe je mond eens open. Want God ziet wie we zijn. Dat we onze mond dus gesloten houden. Grijp mij geweldig aan, gemeente. Kijk, dat hoeft de wereld nou niet tegen ons en onze kinderen te zeggen. Doe je mond eens open. Dan vergeten we de tijd. Soms ook heel letterlijk. Achter je tablet, je mobiel, je laptop, je iPad. Dan vergeten we de tijd. De wereld hoeft niet te zeggen, doe je mond eens open. Nee, wat ons wordt voorgeschoteld, gaat zomaar naar binnen toch? En ook bij mij. En dan zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God. Ik ben geen vreemde, ik ben een bekende. En als eerste, als hij alles aanreikt, moet hij zeggen, doe je mond is open, want je houdt hem voor me dicht. Vindt u tegen die achtergrondgemeente niet een grote genade? God vanmorgen opnieuw, misschien al voor de 100.000ste keer, als je 70, 80 jaar bent, tegen je zegt, doe je mond nou eens open. De meeste moeders hebben niet zoveel geduld. Om 100.000 keer tegen een kind te zeggen, doe je mond eens open. Mijn moeder had dat in ieder geval niet en ik begrijp het trouwens ook. Maar God dus wel. En ook vanmorgen in de bediening van dit kind, die Lino. Liet de Heer aan u, 60, 70, 80-jarig in onze gemeente zien. Doe je mond open. Alles is gereed. Wat een trouw toch van de Heer. Wat een geduld. Wat een liefde. Waarom zegt God dat? Hij wordt er niet beter van. U wel. God heeft ons toch niet nodig? Hij heeft met eerbied gesproken genoeg aan zichzelf. Hij is volmaakt. Vol zalig. Het doet niets toe aan zijn heiligheid, aan zijn eer, aan zijn majesteit. Maar hij zegt het met het oog op u en op jou. Doe je mond wijd open. Maak er een stap naar het tweede punt. Gods beloft. Ik zal hem vervullen. Waarom zegt de Heere dat? Ik zal hem vervullen. En let u even ook op de volgorde. Wanneer God dit eigenlijk zegt. Laten we maar even kijken, gemeente, naar het vers. Vers 11. En ik denk dat we het kunnen samenvatten op drie momenten. Het eerste moment is dat de Heere zichzelf voorstelt. Ik ben. En denk even, kinderen, nog aan dat moment op straat. Die vreemde man die daar staat. En die tegen jou zegt, doe dit. Je hoort dat stemmetje in je achterhoofd van je vader of je moeder. En je denkt, nou, ik doe het niet. Want ik moet naar mijn ouders luisteren. En ik loop weg. Maar als er iemand naar je toe komt. En die zegt, ik ben. Ik ben je vader. Je moeder. Je broer. Je zus. Wil je dit of dat doen? Dan krijgt dat nog meer kracht. Dan zeg je geen nee tegen een onbekende vreemde persoon. Maar nee zeggen tegen je moeder. Dat is toch wel het laatste wat je doet, of niet? Dat is het eerste. Ik ben. Het tweede in het vers is Gods gebod. Doe. Doe je mond open. En als we weten wie dit zegt, de Heere, en waarom God dit zegt, hij doet dat niet om zichzelf, maar om jou en mijn behoud, om zijn genade te bewijzen, zijn liefde in ons leven te laten ondervinden, zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, aan ons te schenken, dan krijgt dat gebod opeens een hele andere klank. Is het eigenlijk dan wel een bevel? Is jouw vader of jouw moeder, zijn jouw pleegouders zo? Harde mensen, net als die farao in Egypte. Die tegen dat volk zei, ik wil gewoon dat het gebeurt. Klaar, punt uit. Wegwezen. Aan het werk. Nee, zo heb jij als het goed is geen thuis. Dit is geen gebod van een harde man. Dit is een liefdesgebod. Van God die liefde is. En die tegen jou en mij zegt, doe dit. Ik denk gemeente even aan een ander moment in het Nieuwe Testament. Paulus die op een gegeven moment in 2 Korinthe 5 zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. En hij gebruikt dan een heel sterk woord. Hij roept eigenlijk het beeld op van God, die met smekende ogen en met tranen op zijn gezicht voor die gemeente komt te staan. Laat u met God verzoenen, dat bidden we u van Christus wegen. Geen hard bevel, maar een liefdesgebod. En dan pas de belofte. Ik zal hem vervullen. Waarom benadruk ik dat zo zelf sterk, gemeente? Eerst vers 11, wie de Heer is. Dan zijn liefdesgebod. En dan zijn belofte. Wel om een hele grote streep te zetten. Onder de welmenendheid van deze God. Dat de Heer het dus echt meent. Ik zal hem vervullen. Eerst maar even kijken naar dat ik zal. Vond u mooi dat vanmorgen bij het doopvond. Misschien gaan we dat ook vaker doen, gemeente. Psalm 68 vers 10 werd gezongen. In de berijmde versie worden de woorden ik zal als volgt uitgelegd. Hij kan, hij wil en hij zal vervullen. Hij kan vervullen. Wat is dat groot, hè, dat de belofte van de Heere allereerst dat zo sterk benadrukt. Ik kan die mond vervullen. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, ik hoop dat u klem loopt, ook tegen dit vers. Als de Heere vanmorgen in de prediking van het woord hoorbaar en zichtbaar zo dicht bij je komt. En tegen je zegt, ik ben de Heere uw God, doe uw mond wijd open. Dat je last krijgt van die neiging in je hart om die mond, die kaken maar stijf op elkaar te houden. En dat als je terugkijkt op de jaren die achter je liggen, die jaren je tot schuld en tot zonde worden. Opnieuw komt de Heere tot u en jou vanmorgen in de doopsbediening van Dileno. Maar deze God roept ons niet op om iets te doen wat we niet kunnen doen. En staat dan machteloos toe te kijken. Met eerbied gesproken, met die lepel vol belofte van het evangelie voor uw mond. Maar deze belofte heeft, deze Heere heeft als eerste gezegd, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uitgevoerd heeft. Kijk, er beginnen ook de dingen op hun plek te vallen. Want was dat niet een groot wonder? Dat wat God in het Oude Testament heeft gedaan, de bevrijding van het volk uit Egypte, door een onmogelijke weg, door die 10 plagen, door de Schellenzee, door die woestijn 40 jaar. Aan wie had de Heere nou eigenlijk het meest zijn handen vol? Was dat aan die lastige farao die voortdurend dwars lag? Nou, dat heeft maar een korte tijd geduurd, toch? Toen greep God in en maakte daar een eind aan. Had de Heere niet het meeste last van zijn eigen kind, zijn zoon Israël, 40 jaar lang, keer op keer, moest de Heere zeggen, doe je mond nu open. Hoe vaak heeft het volk niet gezegd, we houden onze mond dicht. We willen terug naar Egypte, daar was het veel beter. We hebben geen lust aan uw woord, aan uw weg, aan uw genade, aan uw liefde en aan uw barmhartigheden. Mag ik dan even vanmorgen die lijn doortrekken, gemeente, vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament. Was dat ook niet de reden waarom uiteindelijk een andere zoon in de plaats van Israël het kind moest komen? Om wel te gaan doen wat de vader van zijn kinderen verwacht en eist. Eén en al gehoorzaamheid. Eén en al liefde. Eén en al vrijwillige onderwerping. Eén en al zelfovergave. Eén en al volkomen vertrouwen, al bracht de vader hem in de nacht van de Godverlatenheid. Zelfs toen deed hij zijn mond open en riep om zijn vader, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alleen om hem, om zijn zoenverdienst, om de kracht van zijn opstanding, kan God gesloten kaken openbreek, die met geweld, maar met zijn liefde. Daarom wil de Heer nou vanmorgen ook de prediking van dit vers gebruiken. Geen grof geweld, geen harde hand, maar hij vernedert een zondaar en maakt die tot een goddeloze voor hem, door zijn eenzijdige liefde te laten schitteren in uw hart en in uw leven. Ik kan hem vervullen. Kan die mond volmaken. Ik zit hier niet graag op de kansen, gemeente, dat weet u, maar ik wil toch één uitspraak meegeven van Calvin, die bij dit vers zegt, het is volslagen waanzin. Ik citeer hem nou maar letterlijk, volslagen waanzin, wanneer wij onze mond dicht houden voor deze God. Calvin wil eigenlijk zeggen, daar is geen uitleg voor te bedenken waarom iemand dat zou doen. Zijn mond dicht houden. Voor God die alleen maar vol wil maken. Let u er ook even op, gemeente, dat er staat vervullen. In de oorspronkelijke taal staat er trouwens ook heel scherp. De Heer zegt, ik geef daar geen kruimeltje. Een druppeltje. Nee, ik maak hem zo vol dat het uit je mond uitloopt. Dat er niets meer bij kan. En dan nog is er over. Ik wil op dit moment gewoon even twee lijnen trekken, gemeente. De Heere wil dus ook vervullen. Hij kan het. Hij wil het. Hij wil het in overvloed vervullen. Hij heeft meer dan wij in dit kleine, korte leventje op kunnen. Aan heilsgoederen die opgestapeld zijn in de grote graanschuren van de meerdere Jozef. Hij kan het. Hij wil het. Hij wil alles wat hij heeft. weggeef. En dan nog blijft er over. Dan blijft er niet alleen over in uw leven, één op één. Dan blijft er ook over in het meeleven ten opzichte van het leven van al die andere mensen die al door de Heere opgezocht zijn in de loop van de eeuwen. En als straks de jongste dag aanbreekt en er voor God een ontelbare schare staat rondom de troon, dan zal er nog over zijn. Er is in de hemel meer aan genade dan dat er op aarde is aan zonde. Hij wil vervullen. Kom toch even op huisbezoek, gemeente, al is het vanmorgen op afstand. Maar is dat nou ook de ondervinding in het leven van u die de Heere mag vrezen? Toen ik dit zo zelf op mezelf liet inwerken, kwam het toch wel naar me toe. Wat denk je eigenlijk karig over de Heere? Af en toe is. Een brokje. Een druppeltje. En dan denk je dat dat genoeg is. Misschien, gemeente, struikelt u over dit voorbeeld, maar ik kon hem niet anders bedenken dan zo, ook met het oog op de kinderen hier in de kerk en thuis. Ik moet denken aan mijn oma, daar moet ik vaak de laatste tijd aan denken. Als we bij mijn oma's waren geweest, dan hadden we altijd volle monden, volle zakken. En als we thuis kwamen, zei mijn moeder altijd, nou, ik denk niet dat jullie hoeven te eten. Want je zit al helemaal vol. En als we dan weggingen bij de deur, dan zei mijn oma, terwijl de zakken al vol waren, de wangen vol, de buik vol, hier heb je nog wat voor onderweg. Met eerbied gesproken, gemeente, zo is de Heer nu ook. Bij God is meer dan we op kunnen. Veel meer. In hem is alles. Trof me vanmorgen weer opnieuw in het doopsformulier dat er gesproken wordt over de grondeloze barmhartigheid van God. Wanneer wij als kinderen in de zomer gingen zwemmen in het buitenbad, dan deden we altijd een wedstrijd. Wie het eerst bij de bodem van het zwembad kon komen en wie daar het langst kon blijven. Maar de barmhartigheid van God heeft geen bodem. Onbereikbaar. En daaruit put hij en maakt het hart van een mens vol van hem. Paulus zegt het ergens zo treffend, of weet gij niet dat het de goede tierenheden des Heren zijn die u tot bekering leiden. Overvloed van genade, barmhartigheid, trouw en liefde, overlaat en bedelft een zondaar totdat hij daaronder helemaal klein en gebroken wordt. Ik wil hem vervullen. Ik zal hem ook vervullen. Bij dit aspect, gemeente, ik zal hem vervullen, moest ik denken aan een van de zalensprekingen van de Heer Jezus. We hebben vaak het beeld bij deze belofte, Psalm 81, vers 11, ik zal hem vervullen, dat iemand pas echt ook de Heere mag kennen als zijn mond vol is. Als hij de goedheid van de Heere heeft gesmaakt en geproefd. En als hij dus met andere woorden weet en voor zichzelf ook die bevestiging krijgt dat zijn zonden vergeven zijn omwille van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ik denk dat de belofte en de vervulling daarvan al eerder begint. Hoe ik dat denk, wel, ik moest juist tegen de achtergrond van dit vers denken aan een van de zalensprekingen van de Heere Jezus. Volgens mij zinspeelt de zaligmaker in de bergreden ook op Psalm 81, vers 11. Hij zegt dan, zalig zijn zij die verzadigd zijn, de volle mond zijn. Nee, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Christus spreekt iemand zalig wanneer hij gehoor geeft aan deze belofte, doe je mond open en dus ook zijn mond opent. Dan is een goddeloos door Christus zalig gesproken. Is dat niet te vroeg, dominee? Nee. Want de zaligmaker weet, als van binnenuit ons hart en onze mond wordt geopend voor de helsgoederen van het Koninkrijk der Hemelen, dan wordt daardoor het werk van de Heilige Geest zichtbaar en God maakt zijn werk altijd af. Kent u dat, gemeente? Heilig schooien, bedelen, de troon van Gods genade. Niet vanuit de gedachte of de Heere misschien wel eens een keer een klein beetje zal willen geven. Maar vanuit het besef, ik heb al mijn rechten verspeeld. Zo vaak heeft dit woord in mijn leven geklonken. Doe uw mond open en ik zal hem vervullen. En ik heb zo vaak de Heere laten staan. Draaide mijn gezicht weg als een klein kind. En had genoeg aan mezelf. Maar geen honger naar Christus gerechtigheid. En wanneer het nou vanmorgen deze woorden klinken. En ik de lijn vanuit het woord mag trekken naar de zaligspreking van de Heere Jezus Christus. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Mag ik u ook in naam van mijn zender verkondigen dat uw zonden vergeven zijn. Zie daar. De eerste helsgoed. Dat de zaligmaker vanmorgen onder de prediking van het evangelie in uw mond en in uw hart wil leggen. Zo wordt toch Gods woord verkondigd, met bevel van geloof en bekering, maar ook met het bevel en met de verzekering dat een ieder die de toevlucht neemt tot deze zaligmaker, zijn handen ophoudt naar hem, zijn mond opent in het licht van deze belofte en God niet meer kan loslaten tenzij dat de Heer hem zegent, juist ook zalig is, vrijgesproken wordt door de prediking van het evangelie. En met de daad ook de vervulling van deze belofte in zijn hart mag ondervinden. Doe uw mond wijd open. En ik zal, ik kan, ik wil en ik zal hem vervullen. Dat zagen we vanmorgen ook gebeuren. En u heeft dat misschien thuis ook gezien. Die Lijnus stapte naar voren. Waarom? Omdat hij wist om wie het hier ging. De bediening van de doop. Hij ontving het water. God sprak daarmee. Ik ben jouw God. Die zichtbare prediking komt vanmorgen ook vanuit Psalm 81 vanzelf naar u, jou en mij toe. En de Heere zegt het vanmorgen in de prediking. Doe je mond open. Ik zal hem vervullen. En tegen hem of haar die worstelt aan Gods genadetroon, mag ik in naam van mijn zender zeggen, de Heere ziet dat uw mond open is. En daarom laat hij vanmorgen ook de prediking in uw leven klinken. Ik zal hem vervullen, ontvang vanuit zijn hand, dan vanmorgen in de belofte van Psalm 81 vers 11, een van de helsgoederen van het Koninkrijk der Hemelen, en u wordt verzadigd. Amen.